Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 119, het 88ste vers willen wij gaan zingen. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen en wat er verder volgt. Stellen wij ons deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna wordt u gelezen uit Hooglied 5, vers 2 tot en met 16. Schriftlezing voor deze morgen is Hooglied 5, vers 2 tot en met 16, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. U is genoemd te lezen Hooglied 5, de verzen 2 tot en met 16. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefste die klopte was, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duive, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur, en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen, en mijn handen drupten van meren, en mijn vingers van vloeiende meren op de handvaten des slots. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken, hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken, ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen, vonden mij, zij sloegen mij, zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen, dat ik krank ben van liefde? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood, en hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud, zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen, met melk gewassen, staand als in de kastjes der ringen. Zijn wangen zijn als een beddeke van specerij, als welriekende torentjes. Zijn lippen zijn als lelien, druppende van vloeiende meren. Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turquoise. Zijn buik is als blinkend elpenbeen, overtogen met saffieren. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud. Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de cederen. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefde, ja, zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij in deze dienst, waarin ook het heilige avondmaal bediend zal worden, stilstaan bij de woorden die u vindt in Hooglied 5, vers 10, en daarvan het eerste gedeelte. Daar luidt Gods woord en onze tekst. Mijn liefste is blank en rood. Tot zover. In onze voorbeden van deze morgen willen we denken aan zuster Francina Bassa, die deze week nog verdere uitslag zou ontvangen. We willen aan de Heere opdragen broeder Buizer, die nog steeds in het Franciscus gasthuis verblijft, maar voor wie het lijkt dat de mogelijkheden tot behandeling steeds meer uitgeput raken. En we willen denken aan broeder H.A. van de Vlies, die ook nog in het Franciscus gasthuis is en deze week nog verdere uitslag van onderzoek hoopt te ontvangen. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, als u ons vanmorgen hier brengt, dan smeken we van u, laat ons niet met onszelf. En laat ons niet met elkaar, maar wil u zelf in ons midden komen. Wij hebben dat zo verzondigd en verbeurd. Heere, wanneer wij onze ongerechtigheden in ogenschouw nemen, wie zal dan bestaan? Gedenk aan uw genade. Treed niet met ons in het gericht. Maar wilt u nog reden nemen uit uzelf? En wilt u in het leven van uw kerk, die altijd getrouw blijvende koning, blijken te zijn? Door uw bruidskerk deze dag opnieuw op te zoeken. Niet alleen in de prediking van uw woord, maar ook in de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. En zou u, Heere, hen dan de rechte vrijmoedigheid willen geven om zich verootmoedigend vanwege al hun vuile zonden, maar steunend op die liefste, leunend op die liefste, die blank en rood is, toch te mogen toetreden. Om het uit uw mond te vernemen bij de tekenen van brood en wijn, al waren uw zonden rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. Heere, wilt u uw kerk vertroosten? Maar u kent ook degenen die vanmorgen zoveel worsteling en strijd kennen, voor wie het ook de grote vraag van het hart is of ze wel een plaats mogen ontvangen aan uw tafel. En Heere, die vragen kunnen wij ten diepste voor elkaar niet oplossen. Zou u zelf uw licht willen schenken, ook deze morgen? En mag er dan licht vallen over uw woord en vanuit uw woord ook over ons hart. En als we dan bij dat licht moeten ontdekken dat we nog missen wat nodig is, Heere, laat het ons des te meer aan u mogen verbinden. En laat het ons des te meer mogen uitdrijven tot u, om van uw onderwijs te begeren en uw genade af te smeken. Maar daar waar Christus, al zagen we goed beschouwd maar iets van hem, toch alles voor ons geworden is in zijn lijden en sterven. Omdat ons hart het ging belijden, zulk een is nodig. Voor een doodschuldige zondaar als ik, Heere, geeft u dan toch de vrijmoedigheid om te komen. Al zou het zijn voor de allereerste keer. Al zou het zijn bij vernieuwing. Heere, zo bidden wij om uw leiding. Wilt u zelf waken bij de tafel? Uw woord leert ook dat aangrijpende woord, dat wie uw vlees en bloed in de tekenen van brood en wijn eten en drinken zonder zichzelf te beproeven, zichzelf een oordeel eten en drinken. En Heere, het is u bekend dat juist uw bestreden kinderen zo door dat woord bevreesd kunnen zijn, verschrikt kunnen zijn, zou u die vrees willen wegnemen. Maar anderzijds zou u hen die zonder bruiloftskleed toch van plan zijn om aan te treden, zou u ze zelf nog genadig willen afhouden. En zou u, Heere, hen toch willen leren wat tot hun vrede dient, en dat is niet allereerst dat ze aankomen, maar dat is toch allereerst dat ze zichzelf recht en grondig zullen leren kennen. Om in die weg waarde te mogen gaan zien in die borg en middelaar, in wie nu alles te vinden is voor een verloren zondaar. Heere, zo bidden wij om wat nodig is. Wilt u geven dat uw dienaar uw woord recht verkondigen mag? Dat hij bewaard mag worden voor alle afwijking. Dat hij leiding mag geven vanuit het woord. En wint u onze harten in. Heere, laat er een woord bij zijn voor de kinderen. De kleine kinderen in de kerk. De jonge mensen. En we dragen ook hen aan u op die elders zijn vanwege een bijbelstudieconferentie. Heere, wees met een ieder. Wilt u geven dat het woord een boodschap mag hebben vanmorgen ook voor hen die onbekeerd zijn? Wilt u uw woord heiligen aan het hart? Laat alles in goede orde en tot stichting mogen verlopen en verricht worden. Boven alles tot eer van uw naam. Heere, wil u gedenken aan hen die een taak hebben in de dienst, de koster, de organist, de ouderlingen die straks hun plaats zullen innemen bij de tafel, geven ieder wat nodig is. Schenk het ook aan ons, Heere. We kunnen vanuit onszelf niets dan alleen maar de dingen bederven. Maar Heere, wil u toch bekwaammakende genade, getrouwmakende genade geven en uw woord te verkondigen geven. We dragen onze zieken hartelijk aan u op. Gedenkt u Francina Bassa, die zo in dagen van spanning verkeert. Als ze deze week nog verdere uitslagen zal ontvangen. Aanstaande donderdag bij leven en welzijn. Heere, u weet van alle dingen. En wilt u geven dat de verdere uitslagen nog zouden mogen meevallen. Dan mogen we u ook om vragen, Heere. Of de kwaal die geconstateerd is op één plaats, aan die plaats gebonden zal blijven en dat er geen sprake is van uitzaaiing. Maar Heere, wilt u haar ook geven dat ze de dingen bij de voordeur mag leggen voor u neer en in uw hand. En wil u dan toch vervullen met die vrede die alle verstand te boven gaat. Dat kan ook in deze dagen. Gedenk haar en wees haar nabij en goed. Heere, we dragen onze broeder Buizer aan u op. Wat een aangrijpende boodschap kreeg hij met zijn vrouw en de kinderen te verwerken. Heere, heiligt u ook de roepstem die daaruit komt aan zijn hart. Want de ernstige woorden, bereid uw huis, want gij zult sterven, komen toch mee in een dergelijk bericht. En Heere, schenkt u dan alles wat nodig is om voorbereid en toebereid te worden. En we bidden u, wilt u ook gedenken naar het lichaam en nog schenken wat niet gemist kan worden. Heere, doe het nog tot ere van uw naam. We willen aan u opdragen onze broeder van de Vlies, die nog steeds in het ziekenhuis is. Die onderzoeken onderging en ze gaven reden tot zorgen. En als er de komende dagen ook nog verdere uitslagen komen, dan bidden we, Heere, gedenken naar lichaam, maar boven alles ook naar zijn ziel. Wees hem nabij en goed met allen die om hem heen staan. Wees met de andere zieken. We bevelen ze hartelijk aan u aan. Gedenk hen die het psychisch moeilijk hebben. Wil u ze sterken en helpen. Ontferm u zich over de eenzamen, over de rouwdragenden. Heere, hoor en verhoor ons uit genade. Amen. Psalm 69, vers 7, het eerste gedeelte, en 13, het tweede gedeelte, en ook vers 14, willen we gaan zingen. 69, 7a, 13b en 14, er zijn drie collecten, de eerste voor de eredienst, tweede voor onderhoud, kerk en pastorie, derde na het amen van de prediking voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Psalm 45, het eerste vers willen we zingen na de prediking. Mijn hart vervuld met heelbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is ze als de pen van een die vaardig schrijft. En wat er verder volgt in het eerste van Psalm 45. Geliefde gemeente, wat is de lijdende en stervende Christus u waard? Dat was de vraag waar we vorige week in de voorbereidingsprediking bij hebben stilgestaan. Wat betekent een stervende Christus voor u, voor jou? En toen hebben we tegen elkaar gezegd, van nature is hij ons, ach misschien iets waard, maar ten diepste toch niets. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Als we hem aanzagen, was er geen gestalte in hem dat we hem zouden begeerd hebben. Dat is de belijdenis van de profeet Jesaja. Maar dat is ook de belijdenis van heel Gods kerk, wanneer ze terugzien op hoe ze Christus veracht hebben. Maar er is door Gods genade ook een ander volk. Een volk dat door ontdekkende genade de dood leerde schrijven op alles van zichzelf. Alleen maar schuld overhield en de stukken van een verbroken wet in de handen heeft. Maar dat het toch mag zeggen, vanuit de nood tot hem uitgedreven. Hij, de stervende Christus, is mij alles waard. Zo'n zaligmaker heb ik nodig. Zo'n zaligmaker is mij dierbaar. Naar hem gaat mijn hart uit. Tot hem vlucht ik. Op hem steun ik. In hem rust ik. Mijn liefste is blank en rood. Wel, bij die woorden willen we met de hulp van de Heere deze morgen stilstaan. Mijn liefste is blank en rood. En we zullen horen dat dat eigenlijk is een lofzang in de nacht. En dat schrijven we ook als thema boven de prediking. Een lofzang in de nacht. Twee gedachten. Het is allereerst het lied van een missende bruid. En het is in de tweede plaats het lied over een onmisbare bruidegom. Een lofzang in de nacht, allereerst het lied van een missende bruid en vervolgens het lied over een onmisbare bruidegom. We ontmoeten de bruid van het Hooglied en ik hoop straks nog iets te zeggen over de betekenis van haar in een bijzondere situatie aan het begin van onze schriftlezing. Want we lezen, ik sliep, maar mijn hart waakte. Wat dat precies betekent? Wel, ik zet in gedachten eerst maar een streepje onder dat woord ik sliep. Dat wil hier zeker ook zeggen dat de bruid terechtgekomen was in een toestand waarin de liefde tot haar bruidegom was verflauwd, was ingezonken. Ze was in een slaperige toestand terechtgekomen. Ik sliep. En als de bruid in die omstandigheden is, en ik schets u eerst even de grote lijn van wat er aan onze tekst vooraf gaat. Ja, als die bruid dan zo neerligt, ik sliep, maar mijn hart waakte, dan komt haar bruidegom tot haar. En hij klopt op de deur van haar kamer. En hij zegt het tegen haar. Doe mij open. Mijn liefste. Mijn duiven. Mijn vriendin. Mijn schone. Hij geeft haar allerlei namen van zijn liefde. En terwijl hij dat doet, zo moet u zich voorstellen, steekt hij zijn hand door de deur. De deur had een soort klein venster, een kleine opening. En die bruidegom die steekt zijn hand door de deur om zijn woorden als het ware kracht bij te zetten. Om iets van zichzelf te laten zien aan die bruid die daar ligt. Maar zoals ik u al zei, die bruid is zo ingezonken, haar liefde is zo verflauwd, dat ze niet eens het verlangen heeft om open te doen voor haar bruidegom. En dan vlucht ze weg in allerlei vreemde uitvluchten. U leest dat in vers 3. Ze zegt, ik heb mijn rok uitgetogen. Dat wil zeggen, ik heb mijn opperkleed uitgedaan. Hoe zal ik hem weer aantrekken? Ik heb mijn voeten al gewassen voordat ik me hier op het bed heb neergelegd. Zal ik dan weer met mijn voeten over de stoffige, vuile grond gaan, zodat die voeten weer vuil worden? Zal ik die voeten weer bezoedelen? Dat zijn de uitvluchten, en ik zei het u al, het zijn eigenlijk vreemde uitvluchten. Want is het zoveel moeite voor een bruid om haar opperkleed aan te doen en om even van het bed naar de deur te lopen en de deur open te doen voor haar liefste, voor haar bruidegom? Vreemde uitvluchten, merkwaardige woorden van de bruid. En vooral als u let op wat de bruidegom ook nog heeft gezegd aan het slot van vers 2. Daar zegt hij, mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Dat betekent in het beeld van de tekst, en geestelijk heeft het nog een andere betekenis, dat hopen we straks te horen, maar dat betekent dat die bruidegom door de nacht naar haar toegekomen is. U moet weten dat in het land van de Bijbel daar geregeld de nachtmist is. Die is nog het meest te vergelijken met een hele dichte, laag hangende bewolking. En wanneer je door die nachtmist heen gaat, ja, dan worden de haren helemaal nat. Wel, dat is wat die bruidegom hier zegt. Ik ben door de nacht heen gegaan. En de nachtmist, de dauw heeft mijn hoofd vervuld en mijn haarlokken vervuld. En dan staat die bruidegom daar huiverend in de kilte van de nacht. En hij klopt op de deur van zijn bruid, maar zijn bruid laat hem staan. En als die bruidegom dan heeft aangehouden, want dat ligt ook in de letterlijke betekenis van de werkwoorden in hoofdstuk 5. Als hij aanhoudend heeft geklopt op de deur, maar de bruid staat niet op, ze blijft liggen, dan komt het moment dat die bruidegom zich terugtrekt. Dat hij zijn hand vanuit die opening door de deur terughaalt en dat hij het donker van de nacht weer ingaat. Mijn liefste, zegt vers 4, trok zijn hand van het gat van de deur. En als die bruidegom dan weggaat, dan heeft hij toch iets achtergelaten. Hij heeft om te beginnen de woorden nagelaten die hij gesproken had. Die klinken als het ware nog na. En hij heeft ook, u leest dat in vers 5, hij heeft mirre achtergelaten. Waarschijnlijk is het zo geweest dat die bruidegom een kruikje meegenomen had met mirre als een soort geschenk van zijn liefde. En dat kruikje, dat had hij willen geven aan zijn bruid. Maar toen die bruid niet opendeed, toen die bruid hem afwees, toen ze hem liet staan in de kille nacht, toen heeft hij iets van de mirre uit dat kruikje genomen. En hij heeft het gedaan aan de deuropening. Zodat de geur van mirre, de geur van zijn liefde, zich toch nog verspreidde. Al trekt hij zichzelf terug. En dan blijkt wat er staat helemaal aan het begin van onze schriftlezing. Ik sliep, maar mijn hart waakte. Want dan komt er een moment dat die bruid de woorden van haar bruidegom alsmaar terughoort. Die kloppingen alsmaar hoort. De geur van de mirre ruikt. En dat haar toch in beweging gaat brengen. Dat haar toch laat opstaan. Dat haar gaande maakt. En dan staat ze op van haar bed. Dan houdt ze het niet langer meer uit. En dan gaat ze naar de deur. En dan opent ze de deur voor haar bruidegom. En dan ontdekt ze dat haar bruidegom geweken is. Dat hij zich heeft teruggetrokken. Dat hij niet meer staat op de plaats waar ze hem had gezien, iets van hem had gezien en waar ze zijn stem had gehoord. Hij is geweken, vers 6. Hij is doorgegaan. Maar dan is er iets in het hart van die bruid waardoor ze niet langer binnen kan blijven. Ze heeft de deur geopend. Ze heeft het gezien hoe dwaas ze was om hem te laten staan en hem te laten kloppen. En nu kan ze niet anders meer dan hem gaan zoeken. Dan uitgaan in de stad. Er staat in vers 6, mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ze gaat de donkere straten van de stad in. En ze zoekt naar degene die haar ziel lief heeft. Ze zoekt naar degene die haar heeft opgezocht. Ze zoekt naar degene die geklopt heeft op de deur van haar hart. Ze zoekt naar degene die zijn liefde aan haar betoond heeft. En de mirre aan haar gegeven heeft. Ze zoekt hem, maar ze vindt hem niet. En ze roept hem, vers 6, maar hij antwoordt niet. En dan komt het in het donker van de stad tot twee ontmoetingen. Een ontmoeting met de wachters. En die wachters behandelen de bruid niet goed. Ik laat dat verder nu rusten. Maar dan ook een ontmoeting met een groep meisjes. De dochters van Jeruzalem. En tegen die dochters van Jeruzalem zegt de bruid in vers 8, ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen, dat ik krank ben van liefde? Wel, dat is, gemeente, het tere, ontroerende beeld dat aan onze tekst voorafgaat. En daar ligt geestelijk onderwijs in. U weet wel, ik ga dat nu niet omstandig uitleggen, dat van oude tijden af het boek Hooglied gezien is als een boek dat ten diepste zingt over de verhouding tussen God en zijn volk, tussen Christus en zijn kerk, zijn gelovigen. U vindt dat ook hierin terug, dat in heel het boek Hooglied u wel leest over de gebreken, over de onvolkomenheden, over de dwaasheden van de bruid. Maar u leest geen ene keer over één gebrek aan de bruidegom. Hij, de bruidegom van het Hooglied, wijst heen naar Christus. En de bruid, ze wijst heen naar de ware gelovigen. En als we dat in gedachten houden, dan liggen er allerlei geestelijke lessen in dat gedeelte wat aan onze tekst vooraf gaat en wat ook nodig is om onze tekstwoorden te begrijpen. Dan ligt er in het gedeelte van vanmorgen opgesloten dat er tijden kunnen zijn in het leven van een gelovige, dat zo iemand door eigen schuld terecht kan komen in de omstandigheden van vers 2, het eerste gedeelte. Ik sliep. dat er tijden kunnen komen in het leven van Gods kind, dat de liefde ingezonken raakt, dat de liefde verflauwt, dat Gods kind neerligt op het bed van geestelijke slordigheid en zorgeloosheid en luiigheid. En hoe komt dat? Ach, er is niet één oorzaak alleen van te noemen. Maar een belangrijke oorzaak is toch wel deze, dat Gods kinderen slordig worden in het leven. Dat ze zonden, soms kleine zonden in de ogen van de mensen, aan de hand gaan houden. Dat ze zonden toelaten, dat ze zonden handhaven. Dat ze er niet, om het met het woord van de Hebreeën schrijver te zeggen, tot bloedens toe tegen strijden. Ik sliep. En een andere oorzaak die er kan zijn in het leven van Gods kind, dat is, ja, dat zo iemand slordig wordt in het gebruik van de middelen, van de genademiddelen. Dat zo iemand de binnenkamer steeds meer verwaarloost. Dat zo iemand het hart niet meer voor de Heere uitstort of dingen achterhoudt in het gebed. Dat die gestalte van David niet meer gevonden wordt. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. Dat het woord van God verwaarloosd wordt. Dat het niet meer gelezen en in de stilte overdacht wordt. En als dat gebeurt, ja, dan komt die toestand er dat de liefde zo verflauwen kan. Ik sliep. En dan komt Christus toch. Dan komt Christus toch tot zijn kerk. En dan klopt hij toch op de deur. Dan staat hij daar toch, zoals u hem uitgetekend vond in Hooglied 5 vers 2. Zijn hoofd vervuld met dauw, zijn haarlokken met nachtdruppen. Dan is hij daar degene die door de nacht van lijden heen gegaan is. En hij staat daar als de lijdende zaligmaker. Hij staat daar terwijl zijn hoofd druipt van die nachtdruppen. Hij staat daar gekroond met doorn. Hij staat daar terwijl het bloed van Gethsemane langs zijn gezicht loopt. En hij klopt op de deur van het hart van zijn kinderen. En hij zegt het, doe mij toch open. Openbaring 3, zie ik sta aan de deur en ik klop. Christus, kloppend op de deur. Wanneer, vraagt u hoe? Wel, kind van God, toen de lijdende Christus u gepredikt werd. Toen hij u voorgesteld werd in zijn diepe lijden. Toen u las over zijn lijden. Toen waren al die woorden die u las en hoorde bedoeld als kloppingen op uw hart. Doe mij open. Maar wat is erg dat er dan tijden kunnen zijn, zelfs in het leven van de genade, dat de liefde zo verflauwd is, zo ingezonken is, dat er niet eens het verlangen meer is om op te staan en open te doen. Wat heeft de Heere gemeente inderdaad toch een ellendig en een arm volk in zichzelf. Maar als de Heere gewerkt heeft, dan zal er toch een moment komen dat u het in die toestand niet langer uithoudt. Dat de woorden van Christus gaan trekken aan uw hart. Dat u gaande gemaakt wordt, dat u opstaat en gebruikt de Heer Jezus Christus daar niet bij uitstek zijn mirre voor, zijn liefde voor. Want het is in het leven van Gods kinderen toch zo dat het altijd weer de liefde is die het hart verbreekt. Dat het de liefde is die het hart verbreekt. En dat u het dan gaat belijden, terwijl u opstaat. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. En dan moet u toch weer uitgaan. En dan gaat u weer uit, dan staat u weer op. En dan gaat u hem zoeken. Maar dan kan het ook gebeuren dat u merken moet. Hij is geweken. U zoekt hem wel, maar u vindt hem niet. U roept wel, maar u krijgt geen antwoord. Geliefde gemeente, kent u iets van deze dingen? Hebt u last van deze dingen? Wie is Christus voor u? Wie is een stervende Christus voor u? Maar nu toch nog een klein beetje meer naar het leven toe. Kent u een Christus die komt? Maar die ook gaat. Kent u een Christus die gekomen is in uw leven? Maar die zich door slordigheid, door zonde die aan de hand gehouden wordt, soms ook in meer of mindere mate terugtrekt. Een beredeneerde Christus, een ingebeelde Christus, komt niet en trekt zich ook nooit terug. Die heb je altijd. Christus is voor zondaren gestorven. Ik ben een zondaar. Christus is voor mij gestorven. Ik hoef nooit meer te twijfelen. Een ingebeelde Christusgemeente. Die raak je als God het niet verhoedt. Nooit meer kwijt. Pas bij je sterven. Maar dan ben je hem ook echt kwijt. Maar de levende Christus is een Christus die komt. En wat was dat kind van God een wonder. Toen hij kwam in uw leven. Toen hij kwam tot de slechtste. En toen hij iets van zichzelf en van zijn liefde en van zijn zondaarsliefde bekend maakte. En toen hij het zei, zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. Maar dat is ook een Christus die zich soms in meer of mindere mate kan terugtrekken. En begrijpt u het goed? Ik stel bij de avondmaaltafel niet de vraag, kent u slordigheid in uw leven? Dat zou krom en verkeerd zijn. Maar ik vraag u wel, kent u een levende Christus? Kent u een levende Christus die een levende werkelijkheid is in uw leven? Die komt, maar die soms ook gaat. En dat uw hart dan toch weer naar hem uitgaat. En dat het woord dat Christus spreekt toch zoveel kracht doet dat u het niet uit kunt houden op dat bed van zorgeloosheid en van slordigheid. En dat u weer moet uitgaan in uw zielsverdriet. Gij die hem zoekt en al uw zielsverdriet houdt aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. We gaan terug naar de bruid. En we gaan terug en over naar onze tweede gedachte. Het lied van een missende bruid, maar ook het lied over een onmisbare bruidegom. Want als die bruid daar dan staat tegenover die dochters van Jeruzalem, die meisjes in de stad, dan vragen die dochters van Jeruzalem in vers 9, wat is uw liefste meer dan een andere liefste? Zou u daar met uw hart antwoord op kunnen geven? Dat is wel nodig. Zou u daar met uw hart antwoord op kunnen geven. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? Er wordt vanmorgen niet gevraagd, de Heere vraagt niet naar welsprekendheid, maar die vraagt naar het antwoord van uw hart. Zou u het nou kunnen zeggen? Wie is Christus voor u? Zou u iets kunnen zeggen van hoe Hij er geestelijk gesproken uitziet? Eigenlijk zijn het twee vragen die er gesteld worden in vers 9. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? Het is alsof die dochters van Jeruzalem de mond en het hart van de bruid willen ontsluiten. Zeg het eens met uw mond, zeg het eens met uw hart. Wat is uw liefste meer? En als u nu vanmorgen in de kerk zit en u zegt bij uzelf, als ik eerlijk ben, Heere, kan ik op die vraag helemaal geen antwoord geven, ook niet met mijn hart. Dan kan ik niet zeggen wie Hij is, dan moet ik zeggen dat Hij voor mij ten diepste nog niets is. Of misschien een meelijwekkende, lijdende figuur. Of zou het dan vanmorgen eens zo mogen zijn dat u bij die dochters van Jeruzalem mag gaan staan? En dat u het dan in ieder geval zou gaan mogen vragen. Wie is Hij toch? Wat is deze liefste meer dan een andere liefste? Zou u dat dan niet op uw knieën gaan vragen aan de Heere? Heere, wat is deze liefste meer dan een andere? Wij hebben allemaal een liefste. Wie is uw liefste? Wat is uw liefste? Maar al die liefsten van ons, die moeten plaats maken voor deze liefste. En dan, in het donker van de nacht, in het donker van haar eigen dwaasheid, in het donker van haar gemis, gaat de bruid toch zingen. Mijn liefste is blank en rood. Wat betekenen die woorden, blank en rood? Eigenaardige woorden. Het zijn woorden die allereerst betekenen iemand in zijn schoonheid en in zijn kracht. Beeld is vanuit de wereld en de tijd van de Bijbel een blanke huid en daardoorheen een gezonde, blozende kleur. Als er van David geschreven wordt dat hij roodachtig was en schoon van aangezicht, dan gaat het over de gezonde, blozende, schone kleur van David. En een ander, nog duidelijker voorbeeld vindt u als het over deze uitdrukking gaat in Klaagliederen 4. Daar leest u over de vorsten van Jeruzalem dat ze witter zijn dan melk en roder dan robijnen. Witter dan melk, roder dan robijnen. Dat zijn dezelfde kleuren, wit en rood. En dan worden ze aangeduid in hun kracht. Wel, dat is de eerste betekenis van deze uitdrukking. Mijn liefste is blank en rood. Daar zegt de bruid mee, hij is de schoonste. Hij is de sterke, de krachtige. Hij is degene die precies kan wat voor mij nodig is. Trekt u de lijnen maar door. Hij is bevoegd. Hij is machtig. Hij is gewillig om mij zalig te maken. Hij is de noodzakelijke zaligmaker voor mij. Hij is de gepaste zaligmaker voor mij. Hij is de dierbare zaligmaker. Mijn liefste is blank en rood. Maar, en daar wil ik dan zo tegen het slot van de prediking met u nog even bij stilstaan. Als de Heilige Geest de woorden zo laat optekenen, mijn liefste is blank en rood, ja, dan hebben die kleuren ons toch ook iets te zeggen. Want er staat niet, mijn liefste is krachtig, mijn liefste is schoon, al is ook dat de betekenis. Maar de Heilige Geest gebruikt als een vaardige schilder twee kleuren om Christus hier te schilderen. Hij is blank, letterlijk staat er in het Hebreeuws stralend wit, en hij is rood. En daarin is hij juist de schoonste. Daarin is hij de schoonste. Voor een arme zondaar die gelovig tot hem de toevlucht heeft genomen. Blank en rood. Hij is enerzijds stralend wit. Dat betekent zijn heiligheid. Dat betekent zijn zondeloosheid. Dat betekent wat Paulus schrijft in een van zijn brieven. Hem die geen zonde gekend heeft, hij is blank. Hij is naar deze wereld gekomen. En hij heeft van het prilste begin van zijn leven de wet van zijn vader gedragen in zijn hart. En hij heeft die wet nooit één keer gebroken. Hij heeft het eerste gebod volkomen gehouden. En het tweede gebod en het derde en het zevende en het achtste en het negende, noemt u maar op. Hij heeft geen van die geboden ooit overtreden. Hij heeft ze allemaal gehoorzaamd. Hij is blank. Hij is stralend wit. Mag ik hem zo preken, gemeente van morgen? Hij is de blanke bruidegom. De heilige Christus. De Christus die de wet van God volkomen heeft gehouden. Hebt u hem zo nodig gekregen? Weet u voor wie deze blanke bruidegom waarde krijgt? Voor een zwarte zondaar. Voor een zwarte zondares. Voor een mens die het moet belijden voor God. Heere, ik heb al uw geboden overtreden en geen één gehouden. Is dat nou ook in de week van voorbereiding uw belijdenis geweest met een verbroken hart? Heere, heb ik al uw geboden overtreden. Ik heb alles verknoeid, alles verzondigd. En als de Heere één druppel van zijn liefde in je hart heeft laten vallen, dan komt er zoveel liefde tot de Heere en dat verbreekt het hart. Want dan wordt het ergste van je zonde dat het zonde is tegen God. Tegen al zijn kloppingen, kind van God. Tegen dat dierbare, tegen die dierbare bruidegom wiens hoofd vervuld is met nachtdruppen en met dauw. Die door een nacht van lijden tot u gekomen is. En u hebt hem alleen maar betroefd en op zijn hart getrapt met uw zonde. En als je jezelf dan zo moet waarnemen als een wetsovertreder. Maar je mag dan vanmorgen horen dat hij die blanke bruidegom is, die toch denkt met de hand van een zwarte bruid. Wat wordt hij dan dierbaar? Wat wordt hij dan noodzakelijk? Wat wordt hij dan gepast? Als hij zo, als die blanke bruidegom zijn liefde aan u wil verklaren. Dan die andere kleur. Hij is ook rood. En rood, dat tekent de Heer Jezus Christus in zijn diepe lijden. Dat tekent hem als degene die bereidwillig was om naar deze aarde te komen om te lijden en te sterven. Dat tekent hem als degene die geworsteld heeft op Gethsemane's koude grond. Dat tekent hem als degene bekleed met bloedzweet. Als degene gekroond met doornen. Als degene die zijn handen en zijn voeten laat nagelen aan het kruis. Een lijdende Christus die de straf moest dragen. En die de straf wilde dragen. Hij is blank. Maar hij is ook rood. En wie mag er vanmorgen, gemeente, waarde zien in deze rode Christus? Ik kan me voorstellen, gemeente, dat de woorden die we vanmorgen overdenken, zo op het eerste gehoor onbegrijpelijke en wat verborgen en mysterieuze woorden zijn. Maar wanneer u ze vanmorgen uitgelegd krijgt en wanneer Christus u zo gepreekt wordt als de blanke, als de rode bruidegom, wiens hart gaat er nu naar hem uit? Want het ware geloof richt zich op een blanke en rode Christus. U kunt iets van de Heere geleerd hebben. U kunt misschien onderwijs van hem gekregen hebben in uw schuld en in uw zonde. Maar rust niet voordat uw geloof zich richten mag op deze blanke en rode Christus. Mag ik vragen aan u, wat is deze Christus u waard? Wat is deze Christus u waard? Zijn er vanmorgen verbrokenen van hart, verslagenen van geest, mensen die het zeggen: Heere, bij mij alleen maar zwarte zonde. Bij mij alleen maar bloedrode schulden. Zie hier een zaligmaker die blank was en is, maar die zich door zijn vader rood, scharlaken en purperrood heeft willen laten maken, door zich te willen laten beladen met de zonden van schuldenaren. Zie hier een Christus die zo bereidwillig het lijden ingegaan is. Wat dunkt u van deze Christus? Als Hij niet alles voor u wordt, bid de Heere dan om ontdekkend licht. Bid de Heere dan om armmakende genade. Om genade waarbij u zoveel van uw schuld en van uw eigen zwartheid ziet, dat u voor het eerst iets mag gaan zien van noodzakelijkheid in zijn werk. Maar u, die hongert en dorst naar deze blanke en rode bruidegom. U die gevlucht bent tot deze blanke en rode bruidegom. U die gesteund hebt op deze blanke en rode bruidegom. U die rust in het werk van deze blanke en rode bruidegom. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Ook als u schuchter bij uzelf zegt: Heere, ik durf niet ontkennen dat u voor mij noodzakelijk bent geworden. En in de binnenkamer heb ik het wel eens gefluisterd. De liefste. Maar om de woorden van de bruid tot de mijne te maken met zo grote vrijmoedigheid te zeggen, mijn liefste, ach Heere, dat is zo groot. U, die de dood vond in uzelf, maar het leven mocht gaan zoeken in deze blanke en rode bruidegom, u wordt genodigd en geroepen om de dood des Heren te gedenken en om het uit zijn mond te horen. Ik voor u, ik blank voor u rood geworden, opdat u scharlaken en purperrode zondares door mij wit gemaakt zou worden als wol en witter dan sneeuw. En dan nog één gedachte, gemeente. Let u nog eens even op die bruid. Waar is ze? Waar is ze als ze deze woorden spreekt? Mijn liefste is blank en rood. In de nacht, in het donker, in het gemis. Kind van God onder ons, misschien is het precies uw toestand. En u weet van het wonder dat hij u bracht in zijn paleis. En u weet van het wonder dat hij zijn liefde verklaarde aan u, zo'n zwarte. Zondaar of zondares. Maar nu, u moet hem missen. U bent hem kwijt. U kunt niet bij hem. Hij is zo ver. U zoekt hem wel, maar u vindt hem niet. En u moet zichzelf aanklagen, want u hebt hem laten kloppen. En toch, mijn liefste, blank en rood. Amen. We lezen het tweede gedeelte van het formulier. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijner daarbij gedenken. Eerstelijk, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van den beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen. De toorn Gods, onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden, ja zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonde. Doe dat zo dikwijls als ge dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heiligen avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drang des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door dien geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid, deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt. Eén brood is het, zo zijn wij veel in één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al te samen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laat ons bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer, hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heilige Geestes, gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar dat hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij, getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons al dus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden. Zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelse vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Wij willen nu gaan zingen, gemeente, van de 22e psalm, daarvan het 13e vers. 22 vers 13. Ik loof eerlang u in een grote schaar, en wat ik u beloofde in het heetst gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar, bij die u vrezen. Het zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen, ten dis geleid. De Heere geeft het, en daarna gaat de stille nodiging uit tot allen die alle waarde hebben gezien in een blanke en een rode Christus. Psalm 22, vers 13. bidden wij de Heere om zijn zegen. Heere, wat is het een onuitsprekelijk wonder dat uw Zoon zichzelf wilde geven tot in de dood. Wat is het een onuitsprekelijk wonder dat hij op de avond voor zijn laatste lijden en sterven het heilig avondmaal heeft willen instellen tot vertroosting, tot versterking van zijn bestreden kerk. En Heere, wanneer we iets kennen van onszelf, dan zal het grootste wonder toch zijn als wij een plaats kregen aan die tafel. En nu bidden we van u, zou u zelf in ons midden willen komen met uw geest? Zou u onder het breken van het brood willen spreken tot de harten van uw kinderen en het willen zeggen, zo heb ik me laten verbreken door uw zonde. Zo heb ik me laten verbreken in uw plaats. En wilt u het spreken wanneer het brood wordt aangereikt en aangenomen en ontvangen, zo schenk ik mezelf aan u. En Heere, wil dan door uw geest het geloof in de beoefening brengen, opdat hier mensen door het geloof mogen uitgaan tot Christus, om opnieuw door het geloof alle waarde in hem te zien en in hem alleen te roemen, in vrije gunst alleen. Zegen zo de bediening en laat alles ordelijk en stichtelijk mogen verlopen tot eer van uw naam, om Christus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat zo het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat zo het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees u een vers uit 2 Korinthe 5. En daarvan het 21ste vers. Daar lezen wij een korte samenvatting van het evangelie van de verzoening. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dien die geen zonde gekend heeft. Dat is de blanke Christus. Dat is de Christus die nooit één zonde had. Zo is hij gekomen naar deze wereld. Zo heeft hij geleefd. Zo heeft hij de wet van zijn vader vervuld. En zelfs zijn rechter Pilatus moet het zeggen: ik vind geen schuld in deze mens. Als u hem zo mag zien. In het blanke brood van het heilige avondmaal. Als die blanke bruidegom. Als u hem zo mag zien met een oog van het geloof. Dien die geen zonde gekend heeft. Wat wordt hij dan dierbaar? Wat wordt hij dan beminnelijk? Wat wordt hij dan schoner dan de mensenkinderen? Maar dien die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde gemaakt. Onuitputtelijk, onbegrijpelijk wonder. God heeft zijn blanke zoon rood gemaakt. God heeft zijn zondeloze zoon met zonde beladen. Er staat hier een woord dat u ook mag lezen als hij heeft hem tot een zondoffer gemaakt. Tot een lam, tot een zondoffer, opdat arme zondaren hun vuile zondige handen zouden leggen op dit zondofferdier. Op dit lam, opdat ze hun schuld steunend op dit lam zouden belijden en aan hem zouden kwijtraken. God, tegen wie wij gezondigd hebben, heeft zijn Zoon tot zondoffer gemaakt. En het grootste wonder, voor ons, schrijft Paulus. Wat ligt er dan een waarde in een blanke, in een rode zaligmaker, in wie nu alles te vinden is. En als het geloof hem mag zien, en tot hem mag uitgaan, op hem mag steunen, dan wordt er naar de mate van het geloof ook iets geproefd van die troost die we lezen aan het slot van dit vers, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Daar waar een zondaar steunen mag op dit lam, daar is in het uitgaan en het steunen van het geloof de twijfel toch voor een ogenblik weg. Daar ligt toch in het steunen op Christus de zekerheid. Daar ligt toch het roemen in hem en in vrije genade alleen. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Christus zoekt zijn bruid nog op. Wat is ook dat een wonder. Een bruid, ach, die haar voeten alleen maar bezoedelen kan. Die haar handen alleen maar bezoedelen kan. Die haar ogen alleen maar bezoedelen kan. En dat Christus nu door de nacht van lijden en van sterven komt, zijn hoofd vervuld met dauwdruppels en met nachtdroppen. En dat hij klopt en dat hij zijn hand, zijn doorboorde hand, door de deur steekt en het zegt: zie, ik heb mijn hand laten doorboren voor u. En mijn hand zal u sterken dag en nacht. En mijn hand zal u geleiden tot de dood toe. We gaan zingen van Psalm 116, het zevende vers. Psalm 116, vers 7. Zijn er nog onder ons voor wie Christus, voor wie een stervende Christus alles geworden is? Dan worden ze genodigd en geroepen om bij de tekenen van brood en wijn te vernemen dat Hij stierf en dat Hij zijn leven gaf voor vijanden. De Meester is daar en Hij roept u. Als er niemand meer is, dan zal dit de laatste tafel zijn. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat zo het dierbare lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof dat zo het dierbare bloed van Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees u een enkel vers uit Johannes 20. Johannes 20. Het 26e en het 27e vers. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide: vrede, zij ulieden. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. Is dat niet wat de Heer Jezus Christus doet? De bediening van het heilige avondmaal. Dat hij zelf komt. Dat hij komt soms door gesloten deuren heen. De eerste keer dat hij komt in een mensenleven, komt hij toch door gesloten deuren heen. Maar na ontvangen genade, ach, hoe vaak kan het nog weer de ervaring zijn. Als hij komt, altijd verrassend, altijd genadig, altijd onverdiend, altijd van zijn kant alleen. Zijn gang is altijd betaald met zijn eigen bloed. En iedere stap die hij zet, druipt van zijn liefde. Maar als hij komt, als de deuren gesloten zijn, dan staat hij in het midden en hij zegt: vrede, zij uw lieden. Is dat niet wat hij zegt? De bediening van het heilige avondmaal. Als het brood gebroken wordt voor uw ogen, als het u aangereikt wordt, als het u als in de hand gegeven wordt, vrede, zij uw lieden. Nu is er vrede verdiend. Nu is er vrede aangebracht. En nu wordt de vrede overhandigd. Wat een wonder voor mensen die God de oorlog verklaard hadden. Voor mensen die na ontvangen genade zichzelf toch ook, dat zal toch ook zo zijn, zichzelf zo kunnen tegenkomen in hun vijandschap. Dat er dagen kunnen zijn dat je onder God niet komen kan. En dat je misschien met die bruid uit het Hooglied ook wel zeggen moet: ik heb helemaal geen verlangen om op te staan en me naar hem te richten. Ik heb geen verlangen om mezelf te verloochenen en de dingen uit handen te geven en in zijn hand te leggen. En dan dat wonderlijke woord vrede. En als Christus zegt: vrede, zij uw lieden, dan komt de vrede mee. Want dat is de vrede die verdiend is met zijn bloed. En als hij één keer vrede zegt, als hij één keer zijn bloed weer laat druppen op uw hart, ja, dan komt er vrede. En dan buigt u gewilliger dan tevoren. Dan zegt u: zie, Heere, hier ben ik. Uw dienstknecht, uw dienstmaagd geschiede naar uw woord. En dan zegt de Heer Jezus het tegen Thomas: breng uw vinger hier, zie mijn handen, breng uw hand, steek ze in mijn zijde. Christus wist wel van dat zwakke geloof. Christus wist ook van Thomas zijn ongeloof. Maar Christus was ook de zorgende koning voor Thomas. En hij is het nog aan het heilige avondmaal. En hij zegt het tegen bestredenen. Hij zegt het tegen mensen die zo vaak twijfelen. En tegen wie de duivel het zo vaak zegt: zie, je hebt geen heil bij God. Hij zegt het: zie nu eens de tekenen van mijn lijden. Zie nu eens op de tekenen van mijn liefde. Zo zeker als dat u het brood ontving uit de hand van de dienaar, zo zeker geef ik mezelf aan u. Zo zeker als dat de wijn vergoten werd voor uw ogen, zo zeker heb ik mijn bloed willen storten in uw plaats. En als u daar iets van mag zien, dan leeft het toch in het hart: mijn God, ik zal u hartelijk beminnen, al mijn liefde waardig schatten, omdat gij mijn rechterhand woudt vatten. En dan mag er ook vertrouwen zijn voor de toekomst. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna in heerlijkheid opnemen. eindigen we met dankgebed. Heere, uit u, door u en tot u zijn alle dingen. Uit u is het wonder van de zaligheid. Door u is het wonder van de zaligheid. Tot u is het wonder van de zaligheid. Geef dat we in u de Heere mogen eindigen. Geeft u het genade wonder wat u werkte in het leven van Paulus en Silas. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mocht treffen, tot de God mijns levens heffen. En zegen zo de blijken van uw gunst en van uw liefde aan onze harten, Heere. Schenkt u onderwijs, schenkt u wat nodig is. En gedenk aan allen in de gemeente. Heere, u kent degene die hier niet een plaats vonden. En u weet wat er omgaat in hun hart. U kent de strijd en de vragen en de tranen en de worstelingen. Heere, wil nog betonen dat u van hen afweet. En wilt u aan hen ieder denken. Vergeef het zondige. Zegen het goede. Heb dank voor wat u schonk om Christus wil. Amen. We gaan nog zingen van Psalm 116, het 10e vers. 116, vers 10. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart al dus. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen we met dankgebed. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uws heilige geestes, de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Psalm 42, het vijfde vers is de slotzang. 42 vers 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.